Goedemorgen en hartelijk welkom bij Hour of Power. Fantastisch dat u en dat jij kijkt naar de meest bekeken kerkdienst ter wereld. We hebben even uitgerekend, dit is aflevering 687. En dan ben ik benieuwd of er iemand is die zegt, ik heb ze allemaal gezien. Nou, laat het ons weten. En we groeien natuurlijk naar de 700ste uitzending toe. En dat gaan we met enig feestgedruis vieren. Dus ik hoop op wat reacties. En als u zegt, nou, Hour of Power, of jij zegt Hour of Power is belangrijk voor me, laat het ook even weten, want we willen wat reacties laten horen. Heel veel mensen zijn op zoek naar de droom van hun leven. En jagen misschien iets achterna wat niet een droom is, maar een nachtmerrie. Daar gaan we zo meteen over praten in Hour of Power. Maar dominee Schuller doet een oproep. Laat je droom werkelijkheid worden. Een prachtige toespraak. Verder veel muziek in de Crystal Cathedral. En John Fisher is een topspeler bij de LA Lakers. Nou, dan moet je denken, de LA Lakers zijn voor de Amerikanen net zoiets als bij ons Feyenoord en Ajax. John Guidetti van Feyenoord of Eriksen bij Ajax, topspelers. En hij vertelt hoe hij niet alleen een topspeler is, maar ook van zijn geloof een topsport maakt. En dan vanmorgen als gast bij Hour of Power Nederland, Jos Revo. Nou, Revo was zijn leven niet helemaal. Jos, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je was een drugsdealer en zware cocaïnegebruiker. Je won een enorme prijs in de postcode-loterij terwijl je verslaafd was. En nou zit je hier. En dat heeft een reden.
Ja.
Oké. Okay. Fijn dat je er bent. En wij gaan naar de Crystal Cathedral.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Welcome to this place. This is a place of creativity. People come here, and God is here. And He is here in the minds and in the hearts of all these people. So there's an energy being radiated. And ideas are going to come to your mind. Be open. Be brave. Step on the edge. So thank you, Lord. We're in a very unusual place where there is a Holy Spirit of the God Himself. Thank you, Jesus. Amen.
Thank you.
may be seated.
The scripture lesson this morning is from Isaiah chapter 43. Hear the word of God. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, and they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. For I am the Lord your God. You have been honored, and I have loved you. Before me there was no God. Even I am the Lord. I am the Lord, your Holy One, who makes a way in the sea and a path through the mighty waters. Behold, I will do a new thing. I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Hear the word of the Lord. My guest today is the National Basketball Association's champion, Derek Fisher. Draft drafted in 1996 to the Lakers, Derek Fisher, along with teammates Shaquille O'Neal and Kobe Bryant, established an NBA dynasty. And today he is sharing what he's learned off and on the court in his new book, Character Driven: Life Lessons and Basketball. Welcome with me, Derek Fisher. Well, a lot's happened since you were here last.
Yeah. Yes, a lot has happened since I was here. Thank you for having me again.
What is it like to be able to be there, throw the ball, and it goes in 3 points, and it wins the championship? What does that feel like?
It's truly a humbling experience.
Humbling?
You know, it is humbling. When I think about all of my experiences and the life that I've been blessed with, to have the opportunity to do something that so positively impacts other people. That's the cool thing about hitting those kind of shots, is for my teammates and for the city of LA and for people watching and for your congregation, for something that I do personally and professionally to bring so much joy to other people. That's why I love what I do.
These are the hands. Wow. Wow. They held the ball.
Yeah. Right up.
When it's going up, do you know it's going in?
Yeah, that happens all the time. It goes in. It gets going in.
Character. Oh, I love your book.
Thank you.
I hope everybody reads this book. I hope the young people read it. There is not a book needed to be read by young people today in America more important than this book because of who wrote it. And he lives it. Character. Wow. What is a taproot of your character? I know, but you tell them.
Yeah, no, I mean, the taproot of my character, first of all, I think begins with my faith, which was instilled in me as a young kid growing up in Little Rock, you know, in Arkansas by my parents, and in particular my mom, who really, you know, was the quarterback and the centerpiece of our Christian beliefs at home. And then from there, just growing as a young person and understanding, you know, God's place in our life as a family and what it meant to us, all of the good and bad times that I've experienced, it's always brought me back, you know, to my faith. And so as I try and live a life that is driven, you know, really by my character, my character is what I use day to day, to bring me back to that place when there are those bad times, which we all know will come, and even in the best of times, to remember that I'm a person of integrity, to remember I'm a person that lives a life of faith, to remember that I'm a person that is willing to serve others even more than myself, to live an unselfish life, to live a life that my children and my wife can be proud of. All of these different facets are all driven by my character, and my character is who I am. A lot of people see athletes and they see basketball players as just that, basketball players and athletes, but we're people, and I'm a person, and my character is what I'm driven by. For me, as a young person growing up, you know, there were so many examples, good and bad, that I could learn from, and I just think it's important today, you know, as we battle our day-to-day ills and what we deal with in society every day, and our problems and our issues, and there's so many mixed messages for our young people today, and being a father and having a stepson who's 14 all the way down to having twins that are 3, there are so many things that pull at them as kids. And so for young people, I think it's important that you find what's important for you. You know, be a leader. Don't be a follower. Don't follow the pack just because it's what other people are doing. Have the confidence, have the faith, have the belief in yourself,
Church,
that you are a person of high character, and that you make the decisions that are best for you, not what is best for your friends, not what seems to be the cool thing to do, but really what you know is going to move you to a better place and a higher place. And I know that's a hard thing to figure out as a young kid, but it's in you, and it's there, and you just have to believe in it.
And people will see it if they go for it.
They will see it, and they'll respect it.
Yes, even the people who are unbelievers are tempted to, and usually choose people like you because they know it's character.
It is character, and it's faith.
Yeah. Tell me, you were playing for the Lakers, L.A., you went to Utah, and you came back. What brought you back from Utah?
Well, you know, like we talked about, so many things have happened since the last time I was here. I was traded to Utah from Golden State in 2006, and when we were up in Utah, we found out one of our twins, our daughter, was diagnosed with retinoblastoma, which is a rare form of eye cancer. Over the course of our time there, we, you know, went through a lot. We finished the season there, and we really had to make a decision related to the care of the eye cancer and of her health and her life, to move to a city that had better hospitals, better medical care, better doctors, which were not available to us in Salt Lake City. And that's really what brought us back to Los Angeles, that decision to do what was best for my family.
How is your daughter today?
She is absolutely wonderful today, 3 years old, and you know, when you know, she's going through that three-year-old thing of just really being defiant and, you know, not wanting to listen and adhere to what mommy and daddy are wanting to do or ask her. But it's so funny and inspiring because she really, you know, kids are really living their life day to day. And sometimes as adults, you know, we get caught up on the past and we start thinking about the future. And we tend to forget about there's really only this one day that we have to deal with that is in front of us. So it's such a joy and a blessing to raise kids and see the joy and just the excitement, the enthusiasm they get out of just living today. So much fun.
Her cancer, what's the score?
Her cancer, the score is we're winning. The score is we're winning. You know, you know, I think every family that's been hit by cancer and understands how serious a battle it is. They know that the battle is never completely over. It's never totally won. But we're winning right now, and we're blessed every day that we get. I just fully believe that we all have a purpose in our life, and sometimes that purpose we don't know. You know, God sends us messages, and He uses people as vessels and, you know, people that carry and bring messages to us to help us understand what our life is about. I'm thankful that I can be a light, an example, and just somebody that even just one person can look to and say, you know, I enjoy or I appreciate what it is that he tries to do.
Thank you, Darren Thank you. Fisher.
Thank you.
God bless
Thank you.
You.
Way too
Als u net wakker bent geworden, dan kijk je naar Hour of Power op deze mooie zonnige zondagmorgen in mei. En de groep Selah zong You Deliver Me. En dat gaat over het feit dat als je ongeveer aan het einde van je Latijn bent en het niet meer ziet zitten, dat de bevrijding dan erbij is, als je het maar wil zien. Mooi levensverhaal vanmorgen bij en in Hour of Power van Jos Revo. Jos, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik wil eigenlijk beginnen met iets toen ik het las op mij grote indruk maakte. En dat was het moment, je was een beruchte drugsdealer. Je was een zware jongen.
Zo wil ik mezelf niet omschrijven.
Nee. Nee, maar ik zeg het wel, want als je voor 75.000 gulden met drugs bezig bent, dat is toch geen klein handeltje, toch?
Oké.
Gaat je gelijk wel moeilijk maken, hè?
Ja. Ja.
Wat gebeurde er?
Nou, dan ga ik even terug naar het moment en dan merk ik dat ik eigenlijk nog steeds moeite mee heb om het te vertellen. Hè?
Waarom?
Het ging om mijn dochter. Ze was 11 maanden oud en we zaten eigenlijk in een deal. En het was een deal met vrienden die we gesloten hadden. Het ging om 20 kilo stuff, hashies. Met de waarde van ongeveer 75.000 gulden in die tijd. Wij waren met z'n tweeën en zij waren met z'n tweeën. We waren bekenden van elkaar, dus normaal gesproken doe ik zoiets niet in mijn eigen woning. Maar omdat het bekenden waren, kon dat wel, dacht ik in ieder geval. En wat er gebeurde is dat Jamie daar rondliep als klein meisje van 11 maanden. Nou, hoe groot ben je dan? Trots als ze was, in een loopstoeltje net kunnen lopen en ons laten zien dat ze kon lopen. Maar in plaats van dat het een makkelijke deal werd, zoals ik dacht, stond een van de jongens op een gegeven moment op en pakte Jamie op. En ik dacht eigenlijk dat het een geintje was en ik zei, hé, waar ga je met Jamie naartoe? Maar hij draaide zich om en op het moment dat hij zich terugdraaide, zag ik dat hij een pistool op haar hoofd gericht had. En het pistool was waarschijnlijk net zo groot als haar hoofdje. En op dat moment zakte eigenlijk de grond onder mijn voeten vandaan en ik wist niet wat er gebeurde. En voordat ik wist wat er daadwerkelijk gebeurde, zeiden ze van geef ons het spul, geef het spul. Ja, en ik dacht aan iets anders van ik wil mijn dochter terug. Kost wat het kost, wil ik mijn dochter terug. En ik gaf het spul en daar waren ze eigenlijk nog niet tevreden mee, dacht ik, want ze renden er vandoor met mijn dochter in hun armen. En haar moeder, die boven was, die kwam eigenlijk naar beneden, die vroeg wat er aan de hand was. En ik zeg, ze nemen Jamie mee. En zij schreeuwde, ze begon te schreeuwen en ze rende er eigenlijk gewoon impulsief achteraan. Ik zeg altijd als een moeder die haar kind verloren ziet gaan. En ze schreeuwde en ik schreeuwde achter haar aan, ik zeg, je kan er niet heen. Want ze hebben een pistool op Jamie's hoofd. En ze kwam terug en we vielen elkaar in de armen al huilend. En in een paniekbeweging heb ik de politie gebeld.
Niet handig.
Ik wilde Jamie terug, koste wat het kost. Al moest ik gaan zitten, ik wilde Jamie terug. Dus ik belde de politie. Maar tegelijkertijd dat ik de politie dus aan de telefoon had, hoorde ik hen wegrijden, piepende banden en op dat moment hoorde ik ook Jamie huilen. En ik had tegelijkertijd de politieagent aan de telefoon en ik hoorde Jamie huilen. Ik denk, het hoeft niet meer, die politieagent. Dus die heb ik, ik heb de telefoon opgehangen. En we zijn naar buiten gerend en ja, we zagen Jamie daar op dat parkeerplaatsje. En natuurlijk was daar die boosheid en die onmacht. Maar tegelijkertijd de blijdschap dat Jamie daar zat. Huilend, ja, waarschijnlijk gewoon omdat ze niet gewend was daar zomaar te komen te zitten. En ja, je zou denken dat er dan het einde van het verhaal is.
Je wilde wraak nemen.
Je moest bijna wel wraak nemen.
Je moest?
Omdat in die wereld, ja, daar geldt dan gewoon een code.
En wat is dan die code? Wat kun je erbij voorstellen?
Op het moment dat je aan iemands kinderen komt, dan volgt daar de doodstraf op. En ik voor mezelf wist dat ik eigenlijk daar niet toe in staat was. Maar gedwongen door de omstandigheden, ik wil mijn gezicht niet verliezen. Je hebt toch een naam opgebouwd. Zijn we er toch heen gegaan? De jongens zaten ook nog in de gevangenis. Vlak in de buurt van Kuik en Graven. Waar ik toen vandaan kwam. En we zijn ze gaan opzoeken. Op het moment dat ze weekendverlof zouden hebben. Met 2 auto's vol met alles wat je nodig hebt om een vonnis te voltrekken.
Dus je was echt vanuit de bodem van je hart bereid om iemand te vermoorden?
Dat was het eerste plan, ja. Ja.
Kun je een mens vermoorden?
Nou, dat blijkt later dat het niet kon. Prijs de Heer daarvoor. op het moment dat ik oog in oog met hem stond en de spanning steeds groter werd. Het moment moest komen. Heb ik hem bedreigd en ik kon het niet. Ik kon het niet, toen het puntje bij paaltje kwam, kon ik het niet. En voor mijn gevoel zijn we afgedropen.
Was dat gezichtsverlies voor je?
Dat was behoorlijk gezichtsverlies voor mij, voor mijn gevoel. Ik heb dat niemand, toch enkele terug horen zeggen. Als het mijn kind zou gebeuren, zou die al lang van de wereld af zijn.
Ja.
En ik voelde me eigenlijk weer die loser. En misschien komen we er dadelijk op terug, zoals ik me altijd gevoeld heb.
Laten we even teruggaan naar jouw jeugd. Opgegroeid als jonge Molukker. Met een enorm minderwaardigheidsgevoel. Waar kwam dat vandaan?
Nou, dat begint bij mijn afkomst, als het ware. Mijn vader is Molukker, mijn moeder is van Indische afkomst. En vanuit politiek oogpunt destijds was dat niet te erg handig. En ik merkte dat omdat ik zelf het gevoel had niet volledig Molukker te zijn, niet volledig Indisch te zijn, niet geaccepteerd te worden in de Molukse samenleving en ook niet aan de Indische kant.
En toen wilde jij bewijzen en dat werd voor jou het criminele circuit.
Het was niet onlogisch, omdat ik was niet de enige, denk ik, die met zulke gedachten rondliep. Dus het was een groep met dezelfde gedachte, wij moeten presteren, wij moeten iets voorstellen en daar hebben we geld voor nodig.
Ja.
En daar rolde je dan in, vrij gemakkelijk. Het werd ook geaccepteerd in de Molukse samenleving als je verslaafd was of als je crimineel was. Dus het was geen onlogische stap.
Als ik nou alles even optel, hè, een minderwaardigheidscomplex, een dochter met een pistool op haar hoofd, want als vader door je ziel heen snijdt, een moordaanslag die niet doorging, zwaar cocaïnegebruik. Hoe ging het verder?
Ja, ik zat diep. Ik voelde me een loser. En ik wilde de werkelijkheid niet meer onder ogen zien. Ik ben gaan gebruiken. En daar bestond mijn leven uit.
Gewoon om te vluchten?
Om te vluchten. Ik kon mezelf niet in de ogen kijken.
Ja. Veel geld nodig natuurlijk.
Heel veel geld nodig. Nooit echt criminele dingen gedaan, behalve dealen. En uiteindelijk, na zoveel klinieken gehad te hebben, die mij niet gebracht hebben daar waar ik wou zijn, dus clean, komt er een moment dat ik in het diepste van mijn nood de postcode-loterij win. Ja, een grote prijs in de postcode-loterij.
Mag ik vragen hoeveel?
Ja, dat mag. Het was meer dan 3 ton. Ik maakte al het geld op. Hè, dat ging dagelijks. Ik kan me bijna niet meer herinneren wat er gebeurd is. Mensen die cocaïne gebruiken, die weten dat. Ik heb rare dingen meegemaakt in mijn hoofd, maar eigenlijk ben ik alleen maar in mijn huis geweest. Dagelijks aan het gebruiken geweest. En uiteindelijk kwam ik een keer buiten en kwam ik een politieagent tegen. Nou, de politie was niet mijn beste vriend. Maar deze wijkagent, Marcel heet hij kwam naar me toe en hij zegt: Jos, ik weet dat je een goede jongen bent, maar er gebeuren rare dingen in jouw leven. Kan ik je misschien ergens mee helpen? Nou, die vraag alleen al, die raakte mij gewoon diep. Ik denk, die politieagent die eigenlijk mijn vijand is, die vraagt aan mij, kan ik je ergens mee helpen? Nou, binnen een minuut zei ik tegen hem, misschien kun je me in de gevangenis plaatsen. En hij had meteen door waar ik het over had. Hij zegt, heb je misschien nog boetes openstaan?
Ja.
Ik zeg, ik heb heel veel boetes openstaan, want ik kon hard rijden. En hij zegt, wacht even, ik ga het voor je uitzoeken. En hij belde me later op. Hij zegt, je mag een paar maanden de gevangenis in. En ik zei, yes.
Wat een verhaal.
Wat een verhaal. En ik ben die gevangenis ingegaan. En die deur ging dicht. Klak, klak. En ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld als in die periode. Dus ik heb mijn vrijheid moeten zoeken in de gevangenis. Dat is bizar, maar het is de waarheid. En ik kon gewoon 's ochtends mijn boterham smeren. En 's middags mijn lunch. En tussendoor wat lezen of trainen of mijn cel schoonmaken. En daar was nog meer vrijheid dan buiten, waar ik kon doen wat ik wil. Want die cocaïne had mij in zijn macht.
Je hebt God in je leven leren kennen. Gewetensvraag, hoe is je leven veranderd? Voor 100%, 80%? 60%?
Ja, 100%.
Wat is 100% dan?
100% is dat ik, waar ik toen mezelf een loser vind, nu ik weet dat ik een geliefd kind van God ben. Hè? En hij heeft mijn verdriet omgedraaid naar vreugde. Hij heeft mijn ellende, waar ik toen in verdronk, even tot een gereedschap gemaakt om diezelfde ellende te gebruiken als groepswerker in de verslavingszorg om andere mensen te mogen bemoedigen.
Joost, wat mij altijd verbaasd, ik was laatst in Amsterdam, in de binnenstad. En ik kwam een paar drugsverslaafden tegen die zeiden, ja, maar we kijken wel elke zondag naar Hour of Power. Dus, ik hoor van zoveel verschillende mensen die kijken. Kende jij Hour of Power?
Ik kende dat noodgedwongen.
Hoezo?
Ja. Nou, ik gebruikte het dagelijks en liefst ook de nachten door. Maar op zondagochtend was er nooit een dealer bereikbaar. We waren dan zaterdagavond uit geweest. Tot vroeg in de morgen waarschijnlijk. Maar zondagochtend was er nooit een dealer bereikbaar. En dan lag ik daar op mijn bank. Hyper te wezen. Ik moet gebruiken, ik wil gebruiken. En ik ging toen televisie kijken, maar van ellende. En dan was daar dan de Hour of Power. Hè, waar ik dan een preek van de dominee Schuller hoorde. Dat was mooi en dat was prachtig en dat bemoedigde, maar dan was er altijd ook een getuigenis. En bij de getuigenis, daar hield ik het niet droog. Dat was altijd een boodschap van hoop. Dat was altijd het verhaal van iemand in ellende zoals u begonnen bent. Een aanraking gehad van de Heer Jezus. En daarna een leven vol hoop. En dat wilde ik zo graag. Dat wilde ik zo graag.
Je vertelde net over geliefd zijn en over verloren zijn. Nou, dit verhaal gaat over de thuiskomst van de verloren zoon, geschreven door Henry Nouwen.
Nou, mooi.
Ik hoop dat je er ontzettend van geniet. Tja, God verandert mensen. En God verandert je verdriet in vreugde. En als je denkt, nou ja, het is mooi allemaal wat er in de Bijbel staat. En ik geloof het allemaal wel, dan zit hier het levende bewijs dat het echt, echt mogelijk is. Wij gaan naar de Crystal Cathedral.
I woke up today in a place where I feel frightened, just like every other day. Maybe one day someone will keep me safe. Today we don't have much hope, but maybe someday we will. There are thousands more just like me and my brother. Please, don't leave us on the waiting list forever.
Deliver us from evil to thy salvation.
I have a great theme for you today. It's a charge. It's a message title that begins with a verb. Listen, if a sermon starts with a verb, get prepared to make a decision before the end of the message. The verb is wake. Wake up, God's dream in you. So I want to share with you what I've learned about 10 levels that dreams go through from conception to realization. Because I've lived the life of a dreamer. First thing I've learned is that the dream was not my dream. I thought it was. But I've learned that the dream started in the mind of God. And he gave it to us, to me and to you. It had to start with him. Because the dream always had too many impossibilities potentially locked inside of it. Level one, a dream begins in the mind of God. Level two, God matches his dream to some human being who could be the dreamer of that dream, who could receive it with respect and not discard it. Discard it simply because it's impossible. Because something is impossible is never a reason to discard a good idea. Remember that. If idea is good and it's great and it's beautiful, don't throw it away simply because it's impossible. Because impossibles are realities that can be changed to possibilities. That's what growth is about. That's what progress is about. So God takes a dream, something he'd like to see happen in this planet, and he finds a human being, and he gives that dream to the person. Now, always, that has to be a person who will believe in miracles. And God knows who these people are. You and I don't know them. We know some of them. But creativity happens when an impossible idea connects in the consciousness of some human being. Level one, the dream begins in the mind of God. Level two, God matches that dream to some human being. Level three, the dream takes on a life of its own. Yes. You know, no dream is ever a dream. Many apples come from one seed. And in the dream that you have, the dreams I've had, they found a home in the hearts and minds of many others. I would suppose that practically every person in this audience this morning picked up a dream that Schuller had for a church and a ministry, and you've given it. You're here. You're praying for it. You're supporting it. It has become your dream, not my dream. And your dream became, in the mind and heart of God, his dream. He had a beautiful idea that a church made out of glass, no gloomy corners. Look around. I said to the architect, no gloomy corners, no black walls, all light. Level four, God times the evolutionary process as that dream evolves. Starts in his mind. He gives it to people. It becomes a commitment. And the process begins. Dreaming is not something that happens once. Dream of this Crystal Cathedral was probably 40 years, but I could never let it go. Yeah. The idea emerged, and then the money had to be raised, and then the engineering had to be accomplished. It was said, all glass, 414 feet long, 100 feet longer than a football field, all windows, that's impossible. We specialize in turning impossibilities into possibilities, right? Let's hear you say right. How a dream becomes a reality. Level one, it begins in the mind of God, not your mind, not my mind. Then he finds a human being who will respect it, not discard it, but respect it. And he matches his dream to a human being. Then in that mind of a human, the dream, pregnant, impregnated in a human brain, becomes a life of its own. And it is born with its own power. And it attracts support. The support is not attracted to you. You think so? No. The dream attracts the power. Like the idea attracts the support in sales. Level four, watch this dream evolve. The process is evolutionary. Oh, it will take time for the right people to be attracted to it. It'll be take time for the right possibilities to happen. Level five, surprising support for this dream comes out of the blue, unexpected sources. Every time I shared the dream that God gave me of a drive-in church and then this church and then the television ministry, every time I'd get a letter or a telephone call or somebody would stop me. Tell me how they thought it was a great idea and they were on board. Support came always from unexpected sources. People are out there all the time waiting for some interest in life or some excitement in living. And they are alert to unfolding dreams that are coming out of the blue. And they'll come to you. It's happened with me again and again. Level five, as it comes from unexpected sources, moves to level six. Temporary setbacks, difficulties, obstacles will enter to create frustration. That's to tempt you to back away while you can still walk away. I've had to go through that with every dream I've ever accepted from God. But God tests us so that he can be sure that if we don't walk away and will succeed and be crowned with the victory, we will be authentically humble, knowing that by God, we did it. No. We just didn't quit, and the people made it happen. Level seven, the dream comes true. The unbelievable happens. And it's my testimony today, and I've had dreams. I was a boy 5 years old when I had the dream of becoming a minister. It came true. I had the dream of
putting together the systematic theology of evangelical Christianity so people could understand it, it has come true. Well, I won't go through all the rest of my dreams. This one you're sitting in was a big one, a really big one. And sitting in it are the people who made it happen. The dream comes true. 30 years ago today, for the first time, people walked under this roof and we sang praises to God. Wow. The levels of a dream. Level 8. The dream has come true. What's left? Level 8. And that's when the dreamer looks in the mirror and he sees how he has changed. How he's not the person he was when he first made a commitment to go after it. There is an authentic humility that cannot be created out of fiction. There is a profound gratitude to so many people, many whom he'll never meet face to face, but they made it happen, even though they didn't know him face to face. He has been shaped by the dream. Yes, his faith in God is now a reality like it never was. His faith in people, simple people, is profound. Yes, level 9, the dream has come true. But the dream doesn't stop. It doesn't end with success. It keeps growing. What God has done through meetings in this structure, phenomenal, impacting the world. The dream keeps growing. Then finally, when the dream enters the danger zone, level 10, and you've achieved success. Wow. I remember in these 30 years, the people who have been here and went on, they're no longer with us. I'm thinking of one lady, she came. She loved me and she loved my messages. And she baked pies and would always bring me a pie. It had a name on the Marie Callender. Marie Callender's pies. I got fat on them. But she was a dear one. She never wanted to miss this church. Marie Callender. Simple story. She made potato salad and coleslaw in a delicatessen. And then the boss asked her to make pies for the lunch crowd. She did. She baked the pies at home, dragging flour sacks that weighed over 100 pounds each. Then in 1948, she and her husband sold their car, bought a Quonset hut, bought an oven and a refrigerator, and she baked pies that her husband sold to restaurants in the area. She started out baking 10 pies a day. 2 years later, she was baking over 200 pies a day. 16 years later, several thousand were coming out of her ovens every day. Wow. So then they opened their first pie shop in 64, and the first year barely broke even. But her husband, later her son, guided the business till there was a chain of restaurants. So what is your dream? God has a dream for your life. Now the big news is, it's not your dream. It's God's dream. He sees people. His dream is they might find a job earn some money, produce some product or service. So he's targeting you. His dream is targeting a dreamer. And the dream will take on a life of its own if you will let it live in you and not discard it simply because it's impossible. You got to keep on living, and living is turning impossibilities into possibilities. So, go for it. Amen.
What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. I'm leaning, safe and secure from all alarm. I'm leaning on the everlasting arms.
Bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus in that day in which for you there will be no sunset, no sunrise, only eternal life with the Lord in heaven. Amen.
En dat was dominee Schuller. Maak je dromen waar. 10 stappen om Gods bedoeling in je leven te ontdekken. Kijk even op onze website www.hourofpower.nl. Daar staan alle boeken die dominee Schuller over geloofsvragen heeft geschreven. Wij nemen afscheid. Volgende week hopen we weer te zijn. Dan met als bijzondere gast in de Crystal Cathedral en spreker iemand die de belangrijkste scripts in Hollywood selecteert en zegt: wat is nou het script van jouw leven? Nou, daarover. Ik ontmoette hem op 11.000 meter hoogte. Toevallig kwam ik naast hem te zitten. Het was Willy Bort Verquen, u weet het wel. Die brutale verslaggever. En daar in het midden van al die passagiers op 11.000 meter hoogte kwamen we te praten over: als God nou liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in deze wereld? En daar wil hij over praten volgende week in Hour of Power. Willy Bort Verquen, onze gast bij Hour of Power Nederland. Wij nemen afscheid. Iedereen een hele fijne zondag toegewenst. U heeft naar dit prachtige beeldje zitten kijken. Dat is een Bijbelse vertolking van een opmerking van Salomo. Die zegt: verheug je in de vrouw van je jeugd. Deze man die blij zijn vrouw in de hoogte houdt. Nou, dag aan dag draagt God ons. Hij houdt ons, als het ware, ook in de hoogte. Een hele goede zondag. En ik hoop tot volgende week.
Today, we don't have much hope, but maybe someday we will. Please, don't leave us on the waiting list forever.